Wat kan dat toch in zo'n dienst, zo'n heiligheid van de Heere God echt aanwezig zijn? Zoals ik zei, is ons jaarthema Jezus zien en ervaren. En de jaartekst, toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En ik wil vanmorgen met jullie een inleiding geven over dat thema waar we zo als gemeente bij bepaald worden. En ik heb ook echt de indruk dat het echt een van de belangrijkste thema's, misschien wel het belangrijkste thema is van ons mens zijn. Waarom we bestaan. En dat heeft natuurlijk enige uitleg nodig. En ik verheug me ontzettend op de komende weken, als ik hierover mag spreken, over Jezus zien en ervaren. En over die jaartekst, toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En dat heeft enkele uitleg nodig. Ik wil heel erg graag zo ook bidden dat de Heere God zelf zich openbaart, dat de Heer Jezus zichzelf openbaart. Hoe kun je eigenlijk met woorden beschrijven wie Hij is? Hoe kun je eigenlijk mensenhart bereiken met woorden die een zinnen vormen en die een preek vormen om Jezus te laten zien? Dat kan de Heilige Geest eigenlijk alleen zelf. En zo wil ik ook echt deze prediking echt aan de diepe genade van God opdragen en dan met jullie over dit gedeelte nadenken. Vader, we willen u zo danken dat we tot u mogen komen en zoals we ook gezongen hebben, dat u onze harten opent en dat we Jezus mogen zien. Dat dat bij ons begint in die omgang met u, die diepe gemeenschap, en dat u zichzelf openbaart door uw Zoon Jezus Christus. Ik verheug me op de komende weken, als ik dit mag ontvouwen, ook voor mezelf. Ik wil u zo danken voor de diepe genade van uw woord, van uw geest, die ons leidt. Ik bid, Heer, dat we diep geraakt worden door het thema van het evangelie. Jezus Christus, voor ons gestorven, opgestaan en aan de rechterhand van de Vader zittend. En we zien uit naar zijn komst. Jezus, het middelpunt van alles. Dank u wel, Heer, in Jezus' naam. Amen. Weet je, het diepste verlangen eigenlijk van een mens is dat hij de heerlijkheid van God mag zien. Want er is niets wat ons hart zo kan vervullen als die heerlijkheid van God. En als we iets mogen begrijpen, alleen al een glimp mogen opvangen van Gods grootheid, zijn majesteit en zijn verhevenheid, dan verkondigt dat alles eigenlijk, wordt dat door de hele schepping verkondigd, die heerlijkheid van God. Er staat bijvoorbeeld in Psalm 19, vers 2, de hemelen vertellen Gods eer. En het ergste wat ons als mens overkomen is, waarvoor jij en ik gekozen hebben, is dat we de heerlijkheid van God hebben ingeruild voor andere dingen. Romeinen 1, vers 20 tot 23 verwoordt het als volgt. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Er is niemand die een verontschuldiging heeft dat God wel of niet zou bestaan. Ieder kan zien door zijn werken en zijn eeuwige kracht, zijn goddelijkheid, mag hij zien, zodat er niemand te verontschuldigen is. Want ze hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige kruipende dieren. En dat is bij je bekering niet direct weg. Ik wil door middel van wat dia's u wat bewuster maken over die heerlijkheid van God. En Stefan die heeft daar al enkele weken geleden over gesproken. Dat heeft me erg geïnspireerd. De eerste dia die ik u wil laten zien is... U bent nu in de Baaksomhof. U zit op een stoel. En die Baaksomhof... Die ligt in Baaksem. Dat is de volgende dia. U ziet hier Baaksem. Achter kunnen ze het niet zien. Heidhuizen, Hoorn. Dus u zit op een stoel in de Baaksemerhof, midden in Baaksem. U denkt, waar gaat dat naartoe? Baaksem ligt in Nederland. Dus hier ergens ligt Baaksem. Maar we zijn in Nederland, dus u zit op een stoel in Baaksem. In de Baaksemerhof in Baaksem in Nederland. Nederland is onderdeel van Europa. Dus u zit op een stoel in de Baaksemerhof in Baaksem in Nederland in Europa. Europa is een werelddeel, laat de volgende dia maar zien, van de wereld, van de aarde. Dus, u zit op een stoel in Baaksem, in de Baaksemerhof, in Nederland, in Europa, op de aarde. De aarde, die is onderdeel van een schitterende schepping, de zon in het middelpunt, de aarde, Mars, Jupiter. Dus, u zit op een stoel en vul het zelf maar in. Maar nu, dit is onderdeel van het melkwegstelsel. U zit dus in de Baaksemerhof, in Baaksem, in Nederland, in Europa, op de aarde, onderdeel draaiend rond de zon en onderdeel van een immense melkwegstelsel. Nu is het zo, nu moet u goed gaan zitten. Dat kon ik namelijk niet op een dia vastzetten. Namelijk volgens astronomen, ik heb het een paar meer opgezocht, omdat ik het gewoon niet kon geloven. Dus als het niet goed is, kunt u me daarop aanspreken, maar ik heb het dus van internet. Volgens astronomen bevat het heelal minstens 2000 miljard melkwegstelsels. Dus... Het heelal is onmetelijk dat geen mens oog dat kan zien, de aarde en de ruimte. En eigenlijk, als je dit ziet, zie je de aarde niet. Zie je niet dat u hier zit. Niemand weet namelijk hoe groot het heelal is, omdat we de rand niet kunnen zien. We weten alleen dat het zichtbare heelal minstens 93 miljard lichtjaren breed is. Een lichtjaar is de afstand die een licht aflegt in een jaar. En dat betekent ongeveer 9 biljoen kilometer. Ik snap dat het u duizelt, mij ook. Ik snap ook dat u dat niet kunt begrijpen. Ik ook niet. Maar je kunt je afvragen, is dit nu niet een verspilling van ruimte? Want waartoe dient dat eigenlijk, dat we het einde van het heelal niet kunnen zien? Er was toch alleen maar de aarde nodig dat u hier zit in de Baaksemerhof, in Baaksem, in Nederland, Europa. En weet u wat het is? Dit zegt niks over u, wat ik u laat zien. Dit zegt iets over God. Als je denkt dat het evangelie van Jezus Christus om jou gaat, dan hoop ik dat je nu tot het inzicht komt dat dat niet het geval is. Als het om ons gaat, dan is het over de genade dat God naar deze aarde is gekomen om zijn waarheid en genade te laten zien, om zijn heerlijkheid te laten zien. We denken soms dat de mens het middelpunt is van de schepping, maar het gaat om Gods heerlijkheid. Het heelal laat iets zien over de schepper. Jesaja 40, vers 26 zegt: sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. En je kunt je een beetje voorstellen, ik heb deze tekst niet op die hier staan, omdat die me later pas inviel. Je kunt je dus voorstellen wat het betekende wat in Job staat, dat als God de kosmos schept, de wereld schept, de aarde schept, dat er staat terwijl de morgensterren tezamen juichten, al de zonen Gods jubelden. Er was nog geen mens die dat zag. De engelen beschouwden wat God aan het scheppen was. En het gaat dus in het evangelie om Gods heerlijkheid en die heerlijkheid te proeven, te zien en deze God te aanbidden. Dat is het doel van ons leven. Als je even teruggaat, misschien dat je die dia even terugpakt. Als je kijkt naar de zon, als je kijkt zeg maar daar waar de zon het middelpunt is. En dan heb je hier de aarde en de Mars en Jupiter en alle andere planeten die rondom die zon draaien. Als die zon niet meer het middelpunt wordt van de planeten, wordt het een gigachaos. Die zon die hoeft maar iets te verschuiven en dan is het een totale chaos. Weet u, wat gebeurt er eigenlijk met de mens? Met de mens is het zo dat hij de heerlijkheid van God niet meer in zijn middelpunt heeft. Dat hebben we in Romeinen 1 gelezen. En als God en de heerlijkheid van God niet het middelpunt is van je leven, dan is het zo dat alle planeten hun baan zelf gaan zoeken en het een chaos wordt. En als de heerlijkheid van God niet het middelpunt is van jou en mijn leven, dan gaan die planeten van het huwelijk, je gezin, je werk, je bedieningen, alles wat er eigenlijk om je heen is, wat eigenlijk gericht zou moeten zijn om de heerlijkheid van God te weerspiegelen, dat wordt een chaos. En dat is eigenlijk de ellende waar we in zijn gevallen. En vaak moet ik zeggen, als ik luister, gaat de preken toch vaak, en gelukkig, en daar geniet ik ontzettend van, gaan preken toch vaak over de heerlijkheid van de mens. Op internet had ik een wetenschappelijk artikel gelezen. En vroeger was het zo dat de mens was in het middelpunt. Daar hadden ze ook een prachtige naam voor. De aarde was het middelpunt. En de mens was het middelpunt op de aarde. Toen ze gingen ontdekken wat er eigenlijk allemaal zo gebeurde, werd de mens heel klein. Hij zag dat hij niet meer het middelpunt was van de schepping. Want als je kijkt in het melkwegstelsel, vind ik het een diep wonder. Vanmorgen werd ik wakker met de gedachte, o God, dat u, Jezus, dat u ons gevonden heeft. Als je naar het melkwegstelsel kijkt, laat hij die er nog maar eens zien. Dat u ons gevonden heeft. De zon is zelfs, als die niet hier wordt, met een geel puntje wordt aangeduid, dan zou je het niet kunnen weten waar die zon is. Dat u ons gevonden heeft in dat heelal. Vandaar dat ik heel erg diep me verheug op deze dingen met jullie te overdenken. Over die heerlijkheid van God, over Jezus zien en ervaren. Omdat daar eigenlijk alleen maar de genezing kan plaatsvinden, als we niet voor die spiegel staan en onszelf bewonderen en de waarde zoeken in onszelf beeld. Weet je, dat is het sommige droevige van het evangelie in de huidige wereld, dat het gaat om de mens en hoe hij zichzelf kan terugvinden in zichzelf. Dat is kenmerkend voor deze tijd. 2 Timotheüs 3 vers 1 zegt, laat die tekst maar zien, en weet dat dit, wat moeten we weten, weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Waarom hebben we het zwaar? Waarom zijn we ervan overtuigd dat dit de laatste dagen zijn? We zien het aan de tekenen. Waarom worden het dan zware tijden? Dat komt omdat, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Liefhebbers van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. En er komt nog een hele rits, komt er achteraan. Maar waar het mij om gaat is dat we in tijden leven waar mensen liefhebbers zijn van zichzelf. Ik ben al nu 72 jaar, 40 jaar geleden, als me iemand Facebook had uitgelegd, Instagram, selfies, ik had niet geweten waar het over ging. Als ik tegen mijn vrienden had gezegd, kijk eens, ik heb een selfie gemaakt, kijk eens, hadden ze me voor gek verklaard. Als ik zeg, waarom ga jij in het middelpunt zitten? Waarom fotografeer je de natuur niet? Ik vind het altijd heel komisch als Rietje en ik in de bergen zijn. En dan ben je zeg maar op een plek waar het gewoon adembenemend is om daar te zijn. En als je dan uit die lift komt en dan ben je aan het kijken naar die natuur en het overweldigt je omdat je denkt aan de schepper. En horens die binnen uit die lift komen en dan een plaatje zoeken en zichzelf fotograferen in de Grand Canyon. Ga je bijvoorbeeld staan en je maakt een foto van jezelf, zodat je dus, ja, maar dit is toch te waanzin, te top? En dan ga je dat op Facebook zetten en zeggen, kijk eens, ik ben in de Grand Canyon geweest. Dat is liefhebber van zichzelf. En dan zie je eigenlijk dat het evangelie is niet het evangelie van de mens. Het is ook niet het evangelie van de mens die herstelt. Het is het evangelie van de heerlijkheid van Christus die het beeld van God is. 2 Korinthe 4 vers 4. Het gaat om Jezus en niet om mij. En als het wel om mij gaat, dan gaat het omdat God me in staat stelt van zijn heerlijkheid te genieten in zijn Zoon. En als ik jullie de vraag stel, wat is nu het meest liefdevolle wat Jezus voor ons kan doen? Wat is nu het meest liefdevolle wat Jezus voor ons kan doen? Wat is het hoogste goed wat het evangelie verkondigt? Waar heeft Jezus voor gebeden toen hij voor het kruis stond? En dan zie je dat het niet gaat om de verlossing van ons. Het gaat niet over vergeving. Het gaat niet over verzoening. Het gaat niet om een kind van hem te zijn. Wat heeft Jezus gevraagd aan zijn vader voordat hij aan het kruis ging? In Johannes 17, vers 24. Dan bidt hij voor jou en voor mij. En wat bidt hij? Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij me zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven heeft. Opdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. De evangelie is het evangelie van de heerlijkheid van Christus, om dat einddoel te bereiken dat wij zijn heerlijkheid mogen zien en mogen genieten die hij ons toont. En dat is niets anders dan de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van Christus is niets anders dan de heerlijkheid van God die we dan ten volle zullen zien. Maar dat is nu, en dat wil ik u echt op het hart drukken, dat is niet iets voor later. Dat is niet iets waar je denkt dat zal later zo zijn. Dat is iets voor nu. Natuurlijk nog niet ten volle. Maar het is iets voor nu dat je nu al kunt genieten van die heerlijkheid van Christus. Dat je die heerlijkheid kunt aanschouwen, natuurlijk nog niet volledig vervuld. Daarvoor moeten we een nieuw lichaam, een nieuwe ziel, een nieuwe geest, een nieuw hart ontvangen. Maar we kunnen ten dele ziel zien. We kunnen groeien in die opdracht. 2 Petrus 3 vers 18 zegt, maar groei in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Er staat in 2 Petrus 1 vers 2, heb ik niet op ziet. Genade en vrede in ons kan vermeerderd worden door kennis van God en van Jezus onze Heere. En natuurlijk is het zo dat wat we nu kunnen ontvangen, dat is misschien maar een druppel uit een oceaan. Maar die druppel die verzadigt je leven nu al zo ten diepste. We krijgen de mond niet groter open dan dat we alleen die druppel kunnen pakken. Terwijl er een enorme oceaan ligt. Om Jezus te zien die het beeld is van de onzichtbare God. Colossenzen 1 vers 15. De afstraling van zijn heerlijkheid. De afdruk van zijn wezen. Hebreeën 1 vers 3. De heerlijkheid van Christus is de heerlijkheid van God. Door op Jezus te zien en alleen, hem alleen, gebeurt er iets met jou. Er gebeurt iets met jou, wat je nooit had kunnen dromen. We mogen nu al ten volle genieten van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. En wat gebeurt er dan? 2 Korinthe 4 vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou verschijnen, is ook diegene die onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. Door wedergeboorte is dit het grootste geschenk. Doordat God op een aarde die woest en ledig was, duisternis lag er over de watervloed en God zei, laat er licht zijn. En zo maakte God ook in de duisternis van mijn hart een einde. Door licht te laten schijnen. En door dit aanschouwen gebeurt er het volgende. Ik denk voor mezelf dat ik dit een van de belangrijkste preken vind die ik ooit zou kunnen houden. 2 Korinthe 3 vers 18. Wij allen nu die met onbedekt gezicht en heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Dit is wat er gebeurt met u. Als je die diepe genade kent, dat je ziet waar je zit, en dan echt beseft, Heere God, dit evangelie gaat niet over mij. Dit evangelie gaat over de heerlijkheid van Christus. En u heeft me wedergeboorte gegeven, bekering en wedergeboorte gegeven, doordat ik u mag naderen en dat ik mag aanschouwen dat u licht heeft gebracht in die duisternis in mijn hart, dat u het licht heeft laten schijnen en dat ik nu Christus mag aanschouwen, mag zien. En wat gebeurt er dan? Dan verandert u. Dan verander je. Dat kan niet anders dan dat je verandert. Je verandert dan van binnenuit. Dat is natuurlijk een proces. Het is een diep proces, een moment. Het is niet een moment, maar een voortdurend proces. En de Heilige Geest doet een voortdurend proces van de innerlijke mens, die nieuwe schepping, dat vernieuwd te worden in het volle kennis van het beeld van zijn schepper. Het is een herscheppen, vernieuwend. Het is niet het oude een opknapbeurt geven, dat je acceptabel bent om in de nabijheid van God te mogen zijn. Het is een vernieuwing van denken en voelen, van dag tot dag. En steeds dringt die vernieuwing verder door, totdat we opgewekt worden uit de dood en op de dag des Heren en we de volmaakte staat zullen bereiken. En dat vernieuwde herscheppende proces gaat alleen en heeft te maken met het aanschouwen van Jezus. Ik kan ook heel moeilijk begrijpen, als ik met mensen spreek die christen zijn, dat ze zelden de Bijbel openen. Ik begrijp dat niet. Natuurlijk heb ik de Bijbel nodig dat ik een preek kan houden. Heb ik de Bijbel nodig als ik pastoraat geef? Heb ik de Bijbel nodig als ik een lezing geef? Maar ik kan u één ding verzekeren. Daarvoor lees ik de Bijbel niet. Ik lees de Bijbel, ik bid voor dit. Voor dit. Ik wil Christus zien en aanschouwen. Omdat het de heerlijkheid van God is waar het evangelie om gaat. En in dat aanschouwen zie je in 2 Korinthe 3 vers 18, zie je dat we veranderen. Dat je verandert naar het beeld van Christus. En weet u, daarom vind ik deze tekst van Matteüs 17 vers 8 ook zo ongelooflijk bijzonder. Zo eenvoudig en zo bijzonder. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen ze niemand dan Jezus alleen. Zoals Joke zei, het zijn de drie apostelen die de heerlijkheid van Christus mochten aanschouwen op die berg. Die drie apostelen mochten zien hoe zijn gedaante veranderde. Zijn aangezicht blonk als zon, als de zon, en zijn kleren waren als licht. En die heerlijkheid bleef niet. Die bleef niet. Was toen nog niet blijvend. Waarom niet? Waarom was die niet blijvend? Als je de evangelie leest, dan zie je dat Jezus sprak met Elia en Mozes over iets heel indringends. Lucas 9 laat ons dat zien. Er staat, zij spraken over zijn heengaan en hij zal volbrengen in Jeruzalem. Er moest eerst lijden en dood en opstanding volgen, zodat uiteindelijk Johannes op Patmos zijn heerlijkheid beschrijft, die met geen woorden te beschrijven zijn. Dat zie je ook in Openbaringen, dat Johannes zoekt naar woorden. De woorden bestaan niet om de heerlijkheid van Christus te beschrijven. Zo zegt hij altijd, zoals. Hij vergelijkt het zoals wat hij gezien heeft ooit. En toch kan het het niet benaderen. En weet u, u heeft het grote, grote voorrecht dat als u Christus kent en u wederom geboren bent, dat u dit mag zien, dat u dat mag ervaren, dat u dat mag aanschouwen. En laat het niet liggen. Laat het niet liggen. Dat je denkt, dit komt nog, dat is niet van u. Ik wil de preek beëindigen met een gebed. Ik vond dat gebed, misschien kun je al wat spelen. Ik vond dat gebed in een boek wat ik aan het lezen was over een boek van John Piper. En ik wil eigenlijk heel erg graag dat met u bidden. En als u wil, kunt u me vragen of ik u dat gebed toestuur. En dat u dat regelmatig bidt in dit jaar. En het heeft me echt getroffen hoe John Piper dat onder woorden brengt. En hij zegt dan, uiteindelijk bidt hij het volgende. O Vader der Heerlijkheid. Dit is onze hartekreet. Verander te worden van heerlijkheid tot heerlijkheid, totdat we in de opstanding bij de laatste bazuin geheel gelijkvormig zijn aan het beeld van uw Zoon, Jezus Christus onze Heere. Tot die tijd verlangen we ernaar te groeien in de genade en de kennis van onze Heer, vooral in kennis van zijn heerlijkheid. We wensen die heerlijkheid te zien, even duidelijk als we de zon zien, en er even innig van te genieten. O, barmachtige God, neig ons hart naar uw woord en naar de wonderen van uw heerlijkheid. Maak ons los van onze obsessies voor onbenullige dingen. Open de ogen van ons hart, zodat we iedere dag kunnen zien wat het geschapen heelal vertelt over uw heerlijkheid. Verlicht onze geest, zodat we de heerlijkheid zien. Van uw Zoon in het evangelie. We geloven dat u de oneindige glorieuze bent. En er niemand is als u. Kom ons ongeloof te hulp. Vergeef ons dat we onze genegenheid in de verkeerde richting gaat en we overmatige aandacht aan onbelangrijke dingen schenken. Wees ons genadig om Christus wil en voer uw plan uit in ons om de heerlijkheid van uw genade tentoon te spreiden. In Jezus' naam bidden wij u dit. Amen.